Goedenavond. Ja, hij doet het allemaal heel hartelijk. Welkom op deze avond. Een studieavond met onze broeder Kees Goedhart. En we hebben het al gehoord van tevoren. Het onderwerp is dienstbaarheid. En ik heb van de week eens gekeken wat ik daarvoor wat over nagedacht. En een van de boeken die ik daarover tegenkwam was het boek van Roel Kuiper, Dienstbare Politiek. En ik hoop dat ik niet al te veel het gras voor de voeten van onze broeder wegmaai. Maar één ding wil ik nog noemen, er staat: het begrip dienstbaarheid is heel relevant. Het is goed dat u er bent vanavond, ook voor de wereld van vandaag. Op een of andere manier draait het daarom in het besturen van mensen in de samenleving en de politiek. Dienstbaarheid doorbreekt een ikgerichtheid die ongezond is, helpt mensen om het belang van anderen te zien. En het bevordert onderling vertrouwen en helpt organisaties om beter te functioneren. Nou, die dienstbaarheid, daar gaat het ook vanavond om. En nogmaals, fijn dat u er bent, dat we met elkaar daar verder over mogen nadenken. En ik stel voor dat we eerst de avond in gebed aan onze Heer opdragen. Dank u wel, trouwe Vader, dat we tot u mogen komen aan het begin van deze avond. Dank u wel voor het voorrecht dat we hier bij elkaar mogen zijn. Heer, dat u ons het verlangen hebt gegeven om bij elkaar te komen, om samen uw woord te overdenken. En dank u wel dat we bij dit onderwerp vanavond mogen stilstaan. En bidden wilt u ons een geopend hart, geopende oren geven, dat we uw stem zullen kunnen verstaan. Dank u wel dat we zo deze komende avond u mogen opdragen en het zo mogen verwachten van u alleen. Dank u wel voor uw zegeningen en voor wie u bent. In Jezus' naam. Amen. Goed, we zingen nog een lied, 268. En daarna mag ik het woord aan onze broeder geven.
Jezus, die heeft zijn leven voor ons gegeven om ons te dienen eigenlijk. En het laatste couplet van het lied zegt ook van: wij willen worden als hij. Elkanders lasten dragen wij. Wie is er nederig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn.
Thank you. Goedenavond. Jullie zijn echt door weer en wind hier naartoe gekomen. Ja. Ja, wij hadden tegenwind, maar het is goed gelukt allemaal weer. Fijn dat we zo bij elkaar kunnen zijn ook deze avond en wat na kunnen denken over het onderwerp dienstbaarheid. Dienstbaarheid is natuurlijk mogelijk op ontzettend veel manieren. Je kunt je dienstbaar opstellen door de kerk schoon te maken, door koffie te zetten. In allerlei praktische dingen kun je je dienstbaar opstellen, maar ook in geestelijke dingen kun je je dienstbaar opstellen. En onze broeder had het net al over politiek en het woordje ik. En ik zou ook willen beginnen met een uitspraak. En die luidt als volgt: het geneesmiddel tegen egoïsme is dienstbaarheid. Als je egoïstisch ingesteld bent en je gaat je dienstbaar opstellen, zul je merken dat het een vreugde is om anderen te dienen. Nederige mensen stellen zich ook vaak dienstbaar op. En de vraag is dan meteen: hoe ziet een nederig mens eruit? En Paulus die geeft daar antwoord op in Filippenzen 2 vers 5 en 6, waar gesproken wordt over het hebben van de gezindheid van Jezus. En daar staat er iets bij. De gezindheid van Jezus die in de gestalte van God kwam, die de gestalte van God had. En de gestalte van God heeft niets te maken met vorm of afmeting, maar de gestalte van God heeft alles te maken met een uiterlijke omschrijving van een innerlijke natuur. Jezus dacht niet aan zichzelf. Hij dacht niet aan het feit dat hij gelijk aan God was, maar hij dacht aan ons. En zo kon hij zich ook dienstbaar opstellen. Hij hield zijn voorrechten niet voor zichzelf, maar hij wilde ze voor anderen gebruiken. Dat is de gezindheid van Jezus. Als we nou de andere kant kijken meteen, Satan, de duivel, dan zien we dat Satan bijvoorbeeld wilde niet alleen schepsel zijn, maar hij wilde gelijk worden aan de schepper. En let nou eens op Jezus. Jezus daarentegen wilde als schepper gelijk worden aan het schepsel. Hij is de mens in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Dus hij was bereid als schepper gelijk te worden aan het schepsel. En dan gebeurt er iets moois. Dan zie je dat de nederigheid van Jezus verslaat de hoogmoed van Satan. En dan herinner je ook de woorden, Jacobusbrief, God wederstaat de hoogmoedige, maar de nederigen geeft hij genade. Dan zie je dat beeld ook eigenlijk terugkomen. Ook het eerste mensen-echtpaar, Adam en Eva, dacht meer aan zichzelf dan aan de rest van de wereld. Want wat wilden ze? Door te eten van de boom van kennis van goed en kwaad, dachten ze gelijk te worden aan God. En toen stortte alles in elkaar. Dus veel mensen zijn bezig geweest onder inspiratie van de boze om zich niet dienstbaar op te stellen voor een ander, maar ten gunste van zichzelf. Twee woorden die dus bij elkaar horen zijn dienstbaarheid en nederigheid. Maar je kunt je ook op een andere manier dienstbaar nog opstellen, natuurlijk vanuit nederigheid. Dus niet alleen praktisch, maar ook in bijvoorbeeld voorbeden. Als je denkt aan Abraham, dan doet Abraham voorbeden voor de redding van Sodom en Gomorra. En eigenlijk meer voor zijn neef Lot en de rest van de familie. Dus Abraham stelt zich dienstbaar op in zijn voorbeden. En ik weet niet of u er wel eens op hebt gelet, maar hij gaat lang door met zijn voorbeden. Hij begint daar heel hoog aantal, weet je nog. En hij eindigt dan eigenlijk met zo'n 5 mensen. Het viel mij trouwens op, we hebben die oude grammofoonplaat weer terug. Hebben jullie dat gemerkt? Die vinyl. Ja. Het is jammer dat ik in de tijd alles weggedaan heb. Maar toen we die oude grammofoonplaten nog hadden, toen hadden we een uitspraak: hij gaat door tot het gaatje. En dat zie je bij Abrahams voorbeden ook. Hij gaat door tot het gaatje. Hij gaat door tot hij eigenlijk niet verder kan. maar hij gaat wel door in zijn voorbeden, in zijn dienstbaarheid voor anderen. Wie ook schitterend voorbeden deed, was Mozes. En eigenlijk vind ik de voorbeden van Mozes een van de mooiste voorbeelden uit je Bijbel. Op een gegeven moment is dat volk Israël weer aan het klagen en zeuren en mopperen. En dan zegt God, ik ben het volk helemaal zat. Ik ga het ombrengen, ik ga opnieuw beginnen. En dan komt Mozes en Mozes begint te bidden. En dan krijg je een prachtig gebed. Dan zegt Mozes, God in de hemel, als u dat volk Israël ombrengt, dan zullen alle omringende volkeren zeggen, die God van Israël kon het zeker niet, hè? En daarom zijn ze doodgegaan. Vind je dat niet mooi? Hij pleit op het eergevoel van God. En God verhoort zijn gebed. Prachtig. Mozes doet voorbeden. Mozes stelt zich dienstbaar op. En God laat zich vermurwen. En God zegt, ik zal het volk niet vernietigen. Geweldig. En dan kom ik bijvoorbeeld bij Eli. Ken je dat ook nog, dat verhaal? Ik ga straks wel wat met jullie lezen hoor, maar die verhalen ken je wel. Weet je nog dat de jonge Samuel op een gegeven moment 's nachts een stem hoort? En dat hij tegen Eli zegt van, geen idee wie dit is. En dan zegt Eli, dat is God. En als God nu weer spreekt, dan moet je dit zeggen. Dan moet je zeggen, spreek Heer, uw knecht hoort. Oh, dat vind ik mooi. Kijk, wij zeggen altijd, hoor Heer, uw knecht spreekt. He? Wij zijn altijd aan het woord. Nee, zegt Eli, moet je niet doen. Je moet zeggen, spreek Heer, uw knecht hoort. Horen is belangrijk, hè? Ik weet niet hoe dat is in jullie gemeente, maar wij hebben wel bidstonden, maar geen hoorstonden. En toch zou dat heel belangrijk zijn. He, als ik zo naar jullie kijk, zijn jullie prachtige mensen met allemaal één mond en twee oren. En zo hoort het ook. Je moet er niet aan denken dat het anders zou wezen. He? Dus God heeft dat zo gemaakt. Eén mond, twee oren. En Jacobus zegt dat we snel moeten zijn in het horen en langzaam in het spreken. Dat betekent dus dat we eigenlijk niet alleen een bidstond zouden moeten hebben, maar ook een tijd om te luisteren. Want God spreekt op velerlei wijze. En dan moet Eli tegen de jonge Samuel zeggen, denk erom als je die stem weer hoort, dan moet je zeggen, spreek Heer, ik wil luisteren. Dat is een prachtig iets. Maar wat doet Eli hier? Hij stelt zich dienstbaar op, ten gunste van de jonge Samuel, om de stem van God te leren kennen. Nog één voorbeeld, David. Als Israël aangevallen wordt door Goliath, dan deinzen ze allemaal terug. Ze zijn allemaal bang voor die grote reus. En dan komt David en die stelt zich dienstbaar op. En dan krijg je een manier van omdenken. Kennen jullie dat woord? Vroeger heette dat in onze kringen vernieuwing van denken. Maar tegenwoordig heb je boekjes en dan staat erop omdenken. Anders leren denken. En dat heb je hier eigenlijk ook bij David. Toen de Israëlieten voor het eerst oog in oog stonden met Goliath, was hun eerste reactie, die is zo groot, die kunnen we nooit verslaan. En dan komt David en die zegt, die is zo groot, die kan ik nooit missen. Kijk, dat is omdenken. Je probleem zien en er niet bang voor zijn. En zeggen, als het probleem maar groot genoeg is, dan kan ik er tegenaan. En dan kan ik het ook aanpakken. Soms is een probleem te klein en dan zie je het nauwelijks. Als het groot is, zie je het en ga je er tegenaan. Weet je nog hoe David daar stond en op een gegeven moment zegt, met mijn God spring ik over een muur. Al die tijd zit je tegen die grote muur aan te beuken met je gebeden. Je komt er niet doorheen. En dan ineens zeg je, maar ik moet anders denken. Met mijn God spring ik over het probleem heen. Het probleem blijft het probleem, maar met mijn God kan ik er toch overwinning over hebben. Dat is een andere manier van denken. Nou, het is al even gezegd vanavond, degene die zich het meest dienstbaar heeft opgesteld, is natuurlijk de Heer Jezus zelf. En dan gaat het om zeker zijn volbrachte werk. Hij heeft de straf die wij verdiend hadden op zich genomen. Hij heeft ons geholpen om te komen bij hem. Maar er is nog een andere mogelijkheid. Er zijn nog veel mogelijkheden. Mag ik er eentje noemen? Kennen jullie nog het verhaal van die Emmausgangers? Ze wisten niet wie Jezus was. Ze hadden hem gekend, maar ze herkenden hem niet. En dan lopen ze daar met z'n drietjes. En dan opent Jezus hun verstand. Hij opent hun oren, hij opent hun harten, hij opent de schriften. En als alles open is, dan zien ze ineens, het is Jezus. Jezus stelt zich dienstbaar op, zodat we ook kunnen begrijpen wie hij is. En wanneer we hem ook ergens misschien tegenkomen. Nou, ik ga twee teksten met jullie lezen. Er komen nog wel meer teksten, maar we gaan er nu twee lezen. De ene staat in Markus 10, vers 45. Markus 10, vers 45. En de andere tekst staat in Romeinen 8, vers 34. Woorden van Jezus, woorden van Paulus. We gaan eerst even lezen Markus 10, vers 45. En in Markus 10, vers 45 staat, want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Om te dienen, zich dienstbaar op te stellen. En dan gaan we naar de woorden van Paulus in Romeinen 8, vers 34. En die onderstreept dat nog eventjes. Romeinen 8, vers 34. En daar staat, Jezus Christus die gestorven is, meer nog die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit. En dan komt het, hij pleit voor ons. Hij doet voorbeden. Hij stelt zich dienstbaar op. Ook nu nog pleit hij voor ons. Wat mooi. Intercessie, pleiten voor ons opkomen. En nou komen we bij een lastig punt in de studie van vanavond. En ik val maar met de deur in huis. Als wij niet ons dienstbaar opstellen, als wij niet doen wat God zegt, beperken wij God in feite in zijn mogelijkheden. En dat klinkt merkwaardig. Want u zult meteen denken, mensen zijn in staat om God te beperken. Die grote God, zouden wij die kunnen beperken? En het antwoord is ja. Het probleem is niet de almacht van God, het probleem is zijn scheppingsgedachte. Hoe kunnen wij nou God beperken in zijn mogelijkheden? Laat ik vooropstellen, zonder ons was hij al lang klaar geweest. Maar hij heeft er vrijwillig voor gekozen om tot zijn doel te komen door middel van mensen. Door middel van zijn kerk, door middel van zijn gemeente. Hoe staat het ook alweer in Efeze 3 vers 10? Opdat thans door middel van de gemeente de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden gemaakt. God wil werken door mensen. En daarin beperkt God zichzelf, want als die mensen niet doen wat God wil, wordt God beperkt in zijn mogelijkheden. En denk nou niet van, zonder mij kan hij het ook wel, maar natuurlijk kan hij dat. Maar hij wil het niet. Hij zegt, ik wil door mensen tot mijn doel komen. Dat betekent dus dat mensen kunnen God beperken. Israël beperkte God doorlopend door alsmaar te mopperen, te klagen, te zeuren enzovoort. Maar laten we eens even kijken in onze Bijbel, in Exodus 19, waarvoor God Israël had uitverkoren als zijn volk. Waarom had God Israël uitverkoren als zijn volk? We gaan naar Exodus hoofdstuk 19. We moeten ons realiseren dat God Israël niet heeft uitverkoren als zijn volk omdat hij ze zo aardig vond, maar omdat hij een keuze maakte voor een volk om daar iets mee te doen. Als God je uitverkiest, wil hij altijd wat met je doen. Dan verwacht hij ook iets van je. En laten we het maar eens even lezen in Exodus 19. Exodus 19. En dan gaat het voornamelijk over vers 5 en 6. Indien gij aandachtig naar mij luistert, zegt God, en mijn verbond bewaart, dan zegt hij tegen Israël, dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn. Want de ganse aarde behoort mij toe. En gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Dus wat zegt God? God zegt tegen Israël, ik wil jullie maken tot een volk van priesters, te midden van alle andere volken. Dat is de opdracht. Lukt dat? Nee. Want het gaat al vrij snel fout, weet je nog? Als je even doorbladert, we gaan het allemaal niet lezen, maar dan kom je al heel gauw bij gouden kalf aanbidding. Mozes is de berg op, het volk wil een afgod en er wordt een gouden kalf gecreëerd. En als dat gebeurd is, wat is dan het resultaat? Is er dan nog een volk van priesters over? Of zitten we dan met één stam van priesters, de Levieten, en de rest volk van Israël? Het laatste. We hebben nadat het volk zo zondigt nog maar één stam van priesters over. Wat wilde God ook alweer? Hij wilde een volk van priesters. Wat blijft er over? Een stam van priesters. Als je kijkt naar onze huidige kerksamenstelling, en dan bedoel ik echt wereldwijd, dan zie je heel vaak dezelfde verhouding. Je ziet in elke kerk wel een groepje priesters, mensen die voorbeden doen, mensen die zich dienstbaar opstellen, die anderen willen dienen. En daarnaast zie je een volk dat zegt, op zondag gaan we naar de kerk. En ze noemen zich allemaal christenen. Maar ze zijn lang niet allemaal priesters. Ik zal het nog een beetje dichterbij je brengen. Denk even aan de stad Jeruzalem. In de stad Jeruzalem ligt ook de berg Sion. Als je op Sion woont, dan woon je automatisch ook in Jeruzalem. Als je in Jeruzalem woont, woon je niet automatisch in Sion. Dat is makkelijk, hè? Oké, nou even verder denken. Als je priester bent voor de Heer, dienstbaar, ben je automatisch onderdeel van het lichaam van Christus, de gemeente. Maar als je gemeente bent, ben je niet automatisch allemaal priesters. En de bedoeling is dat de kerk van de Heer Jezus, de gemeente van de Heer, een volk van priesters is in deze wereld. Een volk dat zich dienstbaar opstelt op alle mogelijke manieren, omdat dit volk van God het lichaam van Christus moet vertegenwoordigen. Dat betekent dus dat Christus zichtbaar moet worden door ons heen. Het is eigenlijk heel simpel. Als de mensen jou en mij zien, zouden ze iets moeten zien van Jezus. Hij is het hoofd van het lichaam, maar wij zijn het lichaam. Het hoofd zit aan de rechterhand van de Vader, maar het lichaam is zichtbaar hier op aarde. En we zouden dus met elkaar niet een paar priesters moeten zijn in elke kerk die zich dienstbaar opstellen, maar we zouden met elkaar allemaal priesters moeten zijn. Mensen die een ontmoeting hebben gehad met de Heer Jezus. Dat is het idee. En nou is ons probleem vaak dat we denken dat we dan ook op elkaar moeten lijken. Maar ook in de priesterdienst, en daar ga ik niet een hele studie over doen vanavond, had je priesters die werden aangesteld om de Heer te loven en te prijzen. Je had priesters die allerlei soorten diensten moesten verrichten. En ook in de gemeente, Paulus zegt in 1 Korinthe 12, dat we leden zijn van één lichaam. En dan zegt hij in Romeinen 12, en al die leden zijn anders. In 1 Korinthe 12 zegt hij, het oog en het oor zijn anders. En het oog kan niet zeggen tegen het oor, ik heb je niet nodig, want we zijn allemaal nodig als leden van zijn lichaam. En wat nou super belangrijk is, is dat wij ons realiseren dat we allemaal anders mogen zijn. Pink is anders dan een duim. Toch? Kijk, toen ik tot geloof kwam, toen zei een voorganger tegen ons, jullie moeten allemaal worden zoals ik. Want Paulus zegt, wees mijn navolgers. Hij had het niet zo goed begrepen, dacht ik later. Want als Paulus zegt, wees mijn navolgers, dan zegt hij niet, word allemaal gelijk aan Paulus, maar dan zegt hij, wees mijn navolgers in het navolgen van Christus. Maar eigenlijk zei hij, ga dan maar een beetje op mij lijken, dan komt het allemaal goed. Ik begreep er toen niet zoveel van. Maar later dacht ik, toen ik 1 Korinthe 12 had gelezen, als we nou allemaal leden van een lichaam zijn, en stel je voor dat die voorganger de duim is van het lichaam, En hij zegt, word allemaal als ik, dan krijg je nooit een lichaam. Dan krijg je een gigantische duim. Maar nooit een lichaam. Het heeft mij zo geholpen toen ik begreep dat ik niet hoefde te worden zoals Billy Graham of een andere voorganger. Ik mocht gewoon ik zijn. Vind je dat niet lekker? Jij mag jij zijn. Maar je moet wel je plaats innemen. En priesterdienst kun je verrichten op elke plaats. Of je nou pink bent of duim. En wij hebben het vaak moeilijk om de ander uitnemender te achten dan onszelf. Wij vinden als duim dat we veel sterker zijn dan de pink. Dat is ook zo. Maar als je die pink niet had, zou je heel beroerd voelen. Ik heb een mevrouw ontmoet, die heeft die pink gekneusd en het is nooit meer goed gekomen. En ze kan niet zo grijpen als ze vroeger kon grijpen. Je mist hem toch. Elk onderdeel mis je. En weet je wat zo akelig is? Dan heb je vaak mensen in een kerk, jullie niet natuurlijk, maar die heb je wel eens. En die zeggen dan tegen een oudste, als ik op jouw plaats zou staan, zou alles veel beter gaan. Dat is niet waar natuurlijk. Het zou anders gaan en dat vind jij beter. Maar ieder mens is uniek. En de kunst is om te ontdekken waarom die ander doet wat hij doet. Kijk, als hij niks doet, kun je hem aanspreken. En als hij het fout doet, kan het ook nog wel. Maar waarom doet hij wat hij doet? En nou ben ik bij het probleem. In veel kerken verricht maar een klein gedeelte van de gemeenschap die samenkomt allerlei diensten. De rest komt en gaat. Met als gevolg dat er mensen in een kerkgemeenschap zitten die dingen doen waar ze niet voor gemaakt zijn. Maar omdat anderen hebben het dat laten liggen, doen zij dat maar. En dan doen ze het en dan krijgen ze het nog op hun kop ook. Ja, maar dat is niet aardig, want daar zijn ze niet voor gemaakt. Zij moeten hun eigen plaats innemen en als ze ook nog de plaats van 10 anderen moeten innemen, ja, dan hou je het niet vol. Dus dat betekent dat God zegt, we moeten niet een paar priesters in die gemeenschap hebben, maar een volk van priesters. En priesters zijn mensen die per definitie zich altijd dienstbaar opstellen. Want zij bemiddelden ook tussen God en mensen. Dus we moeten allemaal meedoen in dat proces. We zijn allemaal nuttig, allemaal nodig. En denk niet dat je te min bent omdat je anders doet dan een ander. Zolang je maar wat doet in dat koninkrijk van God, de plaats die God jou heeft gegeven, ben je nuttig. Want als wij een paar leden van een lichaam missen, dan gaat dat niet goed met je lichaam. En ook niet met de gemeente. Oké, nou daar moeten we even naar kijken. Dus wat hebben we nu gezegd? Israël was gekozen als een volk van priesters. Uiteindelijk bleef er één stam over. Wij zijn als kerkelijke gemeente gekozen als een koninklijk priesterschap. Weet u nog, de eerste Petrusbrief. Een volk Goden ten eigendom. God wil ons ook als gemeente gebruiken. Waarom wilde God dat volk Israël uiteindelijk vernietigen in de woestijn? Zij klaagden, zij mopperden, zij zeurden, ze gingen maar door. En God zei, ik ben het zat. En dan gaat Mozes voor ze pleiten. Maar in wezen lijken wij veel op dat volk Israël. Want wij kunnen ook klagen. Weet je wat Jacobus, ik lees het je maar even voor. Het staat in Jacobus 5 vers 9. En in Jacobus 5 vers 9, daar staat, klaag niet over elkaar broeders en zusters, want daarmee roept u een oordeel over u af. Klagen is gevaarlijk. Iemand vroeg eens een keer aan mij, maar Kees, mag ik dan nooit een keertje klagen? Ik zeg, ja, één keertje. Dan weet ik waar ik voor bidden mag. Maar als je blijft klagen, kom je in een nederwaartse spiraal terecht. Blijven klagen is doodeng. En denk erom, wij zijn niet beter als Israël. Wij kunnen ook klagen als Nederlanders hoor. We klagen over het weer, het is te nat, het is te droog, het is te koud, het is te warm. Iedereen praat erover, niemand doet er wat aan. Nou, waarom praten we er dan eigenlijk over, hè? Ja, voor mezelf heb ik al lang geleden ontdekt dat als je één lettertje verandert in het woord weer en je maakt er heer van, dan krijg je veel meer tegengas. Kijk, ik kom hier binnen en de mensen zeggen, wat een weer hè Kees? Ik kan moeilijk zeggen, de zon schijnt. Ik zeg, nee, ik ben het helemaal met je eens. We zijn het altijd eens dat het goed weer is, slecht weer is. We zijn het altijd eens. Maar als je over de heer begint tegen wildvreemden, nou, dan is niet iedereen het met je eens waarschijnlijk, hè? Dus dan kun je wat tegengas krijgen. Dus klagen, dat is niet altijd goed. Ik heb het jullie wel eens verteld. We bidden voor het eten, de deksels gaan van de pannen, we kijken in de pan en we zeggen, maar dat lusten we niet. Maar Paulus schrijft aan Timotheus, als je het voedsel hebt gezegend, is het geheiligd. Want je hebt het onder dankzegging gezegend, schrijft hij aan Timotheus. En daarmee is het geheiligd. En wie zijn wij dat wij niet eten wat geheiligd is? Hè? Als je dat veilig wil doen, moet je eerst onder het deksel kijken en dan bidden. Maar als je ervoor gebeden hebt, moet je eten. Zo simpel is het. Jij hebt het geheiligd. Nou, ook wij zijn dus in staat om te klagen. En klagen, een keertje is niet erg, maar als je het blijft doen, is het gevaar. Ga eens even met me mee naar Handelingen 6. De eerste opwekking in de eerste kerk ging kapot door geklaag. Handelingen, hoofdstuk 6. In Handelingen vers 1. Handelingen 6 vers 1. En toen in die dagen de discipelen talrijker werden, ontstond er gemor, daar heb je het alweer, gemopper, geklaag, bij de Grieks sprekende tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij de dagelijkse verzorging verwaarloosd werden. En de 12 riepen de menigte der discipelen bijeen en zeiden, het bevredigt niet dat wij met veronachtzaming van het woord Gods de tafels bedienen. Ziet dan uit, broeders, naar 7 mannen onder u die goed bekend staan, vol van de geest en wijsheid, opdat wij hen voor deze taak aanstellen. Maar wij zullen ons houden aan het gebed, wij zullen ons houden aan het gebed en de bediening van het woord. En dit voorstel vond bijval bij de gehele menigte en ze kozen Stefanus, een man vol van geloof en heilige geest, Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolaus en jodengenoot uit Antiochië. Hen stelden zij voor de apostelen die na gebeden te hebben hun de handen oplegden. En dan wordt het gemopper verstomd. En dan gaat de opwekking weer door. Dus ook hier stopt dat. Je hoeft het niet op te zoeken, maar onthoud het maar. In Numeri 21 vers 4 is het volk Israël weer aan het klagen. En weet je wat er gebeurt? De slangen komen en pakken hun. Als je blijft klagen, krijgt de slang je te pakken. Nou, wat ik eigenlijk wil duidelijk maken, ik moet even terug naar het begin, is dat klagen beperkt God in zijn mogelijkheden. Als we blijven klagen, gaan we niet bidden. Dan blijven we klagen. Als we geen voorbeden doen, beperken wij God in zijn mogelijkheden. Al kun je 100 keer zeggen, zonder ons kan hij het ook wel. Hij heeft zelf gekozen om het te doen door ons heen. Ik ga je nog een voorbeeld geven waarin je God nog meer kunt beperken. We gaan naar Psalm 78. Psalm 78. En dan gaan we maar eerst eens naar vers 9. Dan gebeurt iets heel merkwaardigs. Kijk maar. In Psalm 78, vers 9. Ephraim's zonen, wel toegeruste boogschutters, keerden om ten dagen van de strijd. Waarom? Ze hadden zich voorbereid op de strijd. Ze moesten strijden. Ze moesten de vijand overwinnen. En ze trekken zich terug op de dag van de strijd. Wie? De mannen van Ephraim. En Ephraim betekent dubbel vruchtbaar. Dus mensen met een dubbele portie trokken zich terug op de dag van de strijd. Ze hadden gepraat, ze hadden plannen gemaakt, ze waren goed bewapend, ze hadden bogen, ze hadden pijlen. En waarom trokken ze zich terug? We gaan naar vers 57. Van dezelfde psalm. Vers 57. Ze werden afvallig en trouweloos, evenals hun vaderen faalden, als een bedriegelijke boog. Waarom trokken ze zich terug? Ze hadden geen kracht meer. Ze waren ontrouw geworden. De kracht was van hen geweken. En dan staat er, ze hadden een bedriegelijke boog. Weet je wat de letter staat? Een slappe boog. En als de boog slap is, kun je niet meer schieten. Kun je niet meer strijden. En wat betekent voor ons nu een slappe boog? Voor ons betekent een slappe boog dat we slap zijn geworden in ons gebedsleven. Dat we slap zijn geworden in onze stille tijd. Dat we slap zijn geworden in onze dienstbaarheid. Een slappe boog. En een slappe boog kan geen pijlen meer schieten en afschieten. Dan kun je niet meer strijden. Dus de bedoeling is dat de slappe bogen weer recht worden. Strek dan de slappe knieën, knikkende knieën enzovoort. En ga weer rechtop staan en wees weer sterk. Oké, dus we kunnen God beperken door te stoppen met strijden. Wat bedoel ik daarmee praktisch? Misschien bid je al een hele tijd voor de bekering van een familielid, een vriend. En je denkt, het wordt nooit wat. Er verandert niks. Ik heb goed nieuws. Als je bidt voor een onbekeerde, zit je op het spoor van God. Waarom? God wil dat alle mensen komen tot erkentenis der waarheid. Dus God wil dat. Dus blijf bidden. Geef nooit op. Want je doet het goed. Als je geestelijke strijd strijdt voor de bevrijding van iemand, geef niet op. Soms duurt het lang, word je moe, maar geef niet op. Word geen slappe boog. Blijf schieten in gebed en spreek machten de duisternis aan in de kracht van Jezus dat ze overwonnen zijn. Want hoe staat het ook alweer in Colossenzen 2? Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld. Ja? Dus blijf ten strijde trekken. Oké, wat is nou de oplossing om echt dienstbaar je te kunnen opstellen? Hoe kun je dat nou tot stand brengen? Want misschien heb je het gevoel, dat kan ik niet zo. Om je echt dienstbaar op te kunnen stellen, geef ik je één woord, één begrip. En dat is het woordje ruilen. Ruilen. Dat woordje ruilen is hier heel belangrijk. Denk maar even mee. Zoals we hier zitten vanavond, moet er een moment geweest zijn in ons leven dat we knielden aan de voet van het kruis. En dat we Jezus aannamen als onze persoonlijke redder en verlosser. En misschien stond je daar bij dat kruis en zei je de prachtige woorden: Heer Jezus, uw koninkrijk komen. En toen zei hij: dan moet jouw koninkrijk gaan. En toen zei hij: zullen we ruilen? Jij zei: ik wil u zo graag aannemen. En Jezus zei: als je mij nou jouw oude natuur geeft, schenk ik je mijn nieuwe natuur. Mijn heilige natuur. Mijn overwinnende natuur. Ik wil komen wonen in jou. En toen wij wilden ruilen en we zeiden: o Heer, hier heeft u mijn oude zondige natuur. Hier ben ik, ik ontledig mijzelf naar u toe. Toen zei hij: dan kom ik bij je wonen, in je wonen. En ik ga mijn werken door jou heen doen. Hoe kan ik mij dienstbaar opstellen als Jezus? Door hem de ruimte te geven in mijn leven. Ruilen. En denk er goed om. Die ruil is een christelijke revolutie. De meeste revoluties in deze wereld proberen de buitenkant te veranderen. Maar een christelijke revolutie begint met de binnenkant te veranderen. Waardoor de buitenkant automatisch anders wordt. De fout die wij als kerk vaak gemaakt hebben, is tegen mensen te zeggen wat ze allemaal moeten laten als ze tot Jezus komen. We beginnen al met ze wetten op te leggen zonder ze blij te maken. Toen Fieke en ik, mijn vrouw Fieke en ik, als zendelingen begonnen op het eiland Sint Lucia, was er niemand getrouwd. Iedereen leefde met iedereen samen. Vrouwen hadden 5 kinderen van 5 verschillende mannen. En niemand was ooit bezig met het huwelijk. En ze waren in naam Rooms-Katholiek voor 96%. Maar ze hadden zoveel afgoden er nog bij dat ze van alles deden. En wij begonnen daar het evangelie te brengen, maar we begonnen niet met te zeggen: jullie moeten trouwen. Dat is een gebod van God. We zijn simpel begonnen met ze te vertellen wie Jezus is. Zijn genade, zijn liefde. Je moet hem aannemen, dan mag je een kind van God worden. En dat heb ik 2 jaar moeten volhouden voor ze het begrepen. Elke zondag, dan zei ik er wel weer iets over en dan nodigde ik uit de mensen die nog nooit hun hart aan de Heer hadden gegeven. En dan kwam de hele menigte weer naar voren. En dan zei ik, maar jullie zijn vorige week ook al geweest en de week daarvoor ook al geweest. En dan zeiden ze, ja, maar jij kan zo goed bidden. Ik zei, nee, jullie moeten ook leren bidden. En je moet zelf naar de Heer leren gaan. En je moet zelf een relatie met God krijgen. En dat kost tijd. Dat kost tijd. Maar weet je wat er gebeurde na verloop van tijd? Zonder dat ik had gezegd allerlei wettische dingen die ze eigenlijk niet zo moesten doen en anders moesten doen, begon de Heilige Geest te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Laat me je dit mogen zeggen vanavond. Alles wat je wettisch, alles wat je verkrijgt onder druk, wat je gedaan krijgt bij mensen onder druk, zullen ze misschien doen, maar het verandert ze niet van binnen. Maar alles wat ze gaan doen uit liefde voor Jezus, maakt het tot andere mensen. Dat wil niet zeggen dat er geen regels moeten zijn, er moeten regels zijn. Maar tegelijkertijd zul je merken dat alles wat je alleen tot stand brengt door mensen te dwingen iets te doen, hen innerlijk niet verandert. Mag iemand die pas tot geloof komt, mag die tijd hebben om baby te zijn, kind te zijn? Mag die tijdje hebben? Wij mochten dat toch ook? En hoe zegt de Bijbel dat ook alweer zo mooi in 1 Korinthe 15 vers 46? Eerst komt het natuurlijke en dan komt het geestelijke. Wat je op het natuurlijke vlak mag, mag je ook in het geestelijke. Ik heb in Nederland, naast het zendingsveld, heb ik in Nederland het voorrecht gehad 2 gemeentes te stichten. 1 in Nijkerk en 1 in Hoogeveen. En ik herinner me nog een aantal jaren geleden dat er een jong stel tot de Heer kwam, gaf echt hun hart aan de Heer en ze woonden al 10 jaar samen. En een maand later hadden we avondmaal en deze jonge mensen die net hun hart aan de Heer hadden gegeven namen deel aan het avondmaal. En er kwamen wat oude getrouwe mensen naar me toe en die zeiden, Kees, die mensen zitten aan het avondmaal. Maar ze wonen samen. Ik zei, ja, dat doen ze al 10 jaar. En ze zijn elkaar al die 10 jaar trouw geweest. En mogen ze ook een tijdje kind zijn? Mogen ze ook een tijdje begrijpen wie Jezus is? En wat hij van ze vraagt? En ik moest het roer omzetten. Ik moest niet alleen leren zeggen, dat zegt het woord een keer. Maar ik moest ook nadenken, wat zou Jezus gedaan hebben? En toen zag ik ineens de Heer Jezus geconfronteerd worden met die overspelige vrouw. En de mensen zeiden, volgens de wet moet ze gestenigd worden. En die mensen hadden gelijk. En wat deed Jezus? Hij zei, ga heen en zondig niet meer. Op een gegeven moment moet genade sterker zijn dan wet. Maar het moet weer niet doorslaan tot wetteloosheid. Dat is de andere kant. Jongeren zeiden tegen mij, die mensen die daar uit de wereld gekomen zijn, hebben samengewoond en je zegent toch hun huwelijk in. En als wij samen wonen, zeg je ons huwelijk niet in. Je bent niet rechtlijnig en niet rechtvaardig. Ik zei, maar zij wisten de weg niet en jullie weten de weg. Er is altijd weer een verschil. Je dienstbaar opstellen betekent niet, en daarom zeg ik dit, dat je automatisch alles goed moet keuren wat er gebeurt om je heen. Maar dienstbaar opstellen is ook de moed hebben om mee te denken. Niet om mensen in de grond te boren, maar om ze weer mee te krijgen in dat plan van God. Dus wij moeten leren breder te denken dan regeltjes die we hebben. Ik heb heel wat zaken met voorgangers meegemaakt. We moeten hierover praten. En er zijn een hoop hete hangijzers, hè? Dat weet je. Vandaag de dag. Oh, wat hebben we een hete hangijzers. Weet je wat een hete hangijzer is trouwens? Weet je nog, boven die vuurpotten, dan hing zo'n pot aan zo'n hangijzer. En als je dat met je blote handen beetpakte, dan brandde je handen. Hete hangijzers. Nou, hete hangijzers zijn vandaag de dag ook van alles en nog wat. Hè, hoe ga je om in deze maatschappij met homoseksualiteit? Hoe ga je in deze maatschappij om met samenwonen? Hoe ga je in deze maatschappij om met al die gendertoestanden waar we nou weer mee te maken hebben? En soms zijn er dingen waarvan ik denk, ik begrijp er helemaal geen bal van. Hè? Nee, wie heeft er... Laatst een heel artikel over genderneutrale toiletten. Heb je dat gelezen? Ik zeg tegen mijn vrouw, we hebben nooit anders gehad dan gendertoiletten. Nee, Bij ons thuis hebben we alleen maar genderneutrale toiletten. Ja, belachelijk allemaal. En weet je wat ik ook zo belachelijk vind? Waarom die mensen laten zich juist ombouwen om weer iemand te zijn? En dan gaan wij ze genderneutraal maken weer. Maar dat was juist hun probleem. En dan gaan we ook nog eensgezind met ze zijn. Hè? We zijn toch in een gekke wereld beland? Wonderlijke wereld. En daar moet je als christenen je weg in weten te vinden. Nou, dat wordt lastig hoor. Dus we zullen heel veel vaker moeten nadenken over... Heer, we willen ons dienstbaar opstellen, maar wel opdat uw naam verheerlijkt zal worden. En daarom zul je steeds geval per geval mogen bekijken. Goed, ik heb iets gezegd over ruilen. En ik ga met jullie naar Romeinen 8 vers 2. Romeinen 8 vers 2. En in Romeinen 8 vers 2 staat dit. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Mooi hè? Dus de wet van de geest is levend, zegt de NBG, maar de wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, dat is een mooie wet. En we zijn niet meer onder de wet. Ja, maar dit is de wet van de genade, hè? Dat is ook een regel. En die heeft ons bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Prachtige wet, schitterende wet. Kun je wat mee? We hebben ook hele idiote wetten hoor. Je moet maar eens googlen. We hebben ook in Nederland gekke wetten. Ik heb wat gegoogeld hoeveel gekke ze wetten ze in Amerika hebben. En ik las bijvoorbeeld in Alabama mag je in de kerk geen valse snor dragen die tot lachen aanzet. Wat een wet hè? En in Maine is het verboden uit een vliegend vliegtuig te stappen. Nou, was je dat van plan? Wat een stomme wetten. Apart, hè? En in Arkansas mag een man zijn vrouw slaan, maar niet vaker dan één keer per maand. Ja, en in Vermont is het verboden onder water te fluiten. Nou, dat was ook niet van plan. In Minnesota dient een man zijn hoed af te nemen voor elke koe die hij tegenkomt. Nou... Een toestand. En in Ohio is het voor huisdieren verplicht om 's avonds en 's nachts een rood achterlicht te dragen. Dat vind ik wel. En nog eentje dan. In Norfolk mogen kippen voor 8 uur 's morgens en na 4 uur 's middags geen eieren leggen. Vind je die aparte wetten? En ik kan je wat vertellen. Ik verzin ze niet ter plekke. Hè? Je kunt ze zelf googlen. En nog veel meer van dat soort stomme wetten. En dan kom ik bij die wet van Paulus, hè? Want dan word ik enthousiast. Hè? Dan kom ik in die wet van Paulus en die zegt, moet je horen, de wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. En dan denk ik, bestaat de wet van de zonde en de dood nog? Natuurlijk. Ik kan nog zondigen en ik kan nog doodgaan. Maar ik ben door de wet van de geest des levens, in Christus, heb ik overwinning over de wet van de zonde en de dood. Heb ik je wel eens verteld? Als je naar wetten kijkt, hè, je kent allemaal de wet van de zwaartekracht. Alles valt naar beneden. Dat is de wet van de zwaartekracht. Hè? Ik bedoel, als iemand tegen mij zegt, hij valt van de trap, dan denk ik, hij moet moeilijk de trap opvallen. Want vallen is altijd naar beneden. Dus hij, vallen is wet. Wet dat alles neervalt. Goed, dat is een duidelijke regel. Dat is de wet. Mooie, duidelijke wet. Maar ga even verder met mij. Hoe kan het dan dat zo'n vliegtuig van tonnen zwaar de lucht in komt? Omdat die gebruik maakt van een andere wet, de wet van de aerodynamica. Dus die maakt gebruik van de wet van de aerodynamica. Als dat vliegtuig in de lucht zit, is de zwaartekracht dan voor altijd uitgeschakeld? Is die overwonnen voor goed? Wel nee. Zodra die motoren uitvallen, zakt het hele zaakje weer naar beneden. Maar door een andere wet toe te passen, is de wet van de zwaartekracht eigenlijk uitgeschakeld. Nou, wat zegt Paulus nou? De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft de wet van de zonde en de wet van de dood uitgeschakeld. Je kunt zonde weerstaan als je in Christus bent en je hebt al eeuwig leven. Toch? We hebben nu al eeuwig leven. We gaan natuurlijke dood, maar dat maakt niet uit. We blijven in het leven als we gekozen hebben voor het leven. En het leven begint bij Jezus. Niet bij 40 en niet bij 60. Maar het leven begint bij Jezus. Dus dat betekent, die wet die Paulus hier aanreikt, maakt dat ik in staat ben door de wet van de geest die leven brengt, om dienstbaar mijzelf op te stellen. Ik heb nu de kracht om ook aan anderen te denken, om niet meer alleen maar ik gericht te zijn. Ik kan mij dienstbaar opstellen, zowel op het natuurlijke vlak, en als ik dat niet meer kan door lichamelijke handicaps, dan in elk geval kan ik me nog opstellen op het geestelijke vlak. En nou komt er nog een heel belangrijk punt bij. Eerste belangrijke punt was ruilen, weet je nog? Hij erin, ik eruit. En nou, het tweede punt is, weet jij wie jij bent in Christus? Kun je dat pakken voor jezelf? Kun jij zeggen, antwoord geven op de vraag, wie zeg jij dat Jezus Christus is? Ik neem je even mee naar Matteüs 16, vers 16 tot 18. Daar stelt Jezus een vraag aan zijn leerlingen. En dan zegt hij in Matteüs 16, vanaf vers 16, hij vraagt aan zijn leerlingen, en wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Nou zie je iets heel moois. Op het moment dat Petrus zegt wie Jezus is, u bent de Messias, de Zoon van de levende God, zegt Jezus tegen Petrus, maar jij bent ook iemand. Weet je wat jij bent? Je bent een rots waarop ik mijn gemeente zal bouwen. Je bent ook iemand. Je bent niet niemand, je bent iemand. Ik heb een tijd terug weer eens die documentaire gezien over het leven van de psalm. En eigenlijk is dat wel heel mooi. Een psalm heeft de wonderlijke drang in zich om op een bepaalde tijd terug te zwemmen naar de plaats van zijn geboorte. De plaats van zijn oorsprong. En daar heeft hij alles voor over. Hij keert terug naar zijn oorsprong. En eigenlijk zou er ook in ons leven een moment moeten zijn dat wij zeggen, we willen terug naar onze oorsprong. En wat was onze oorsprong? Laat ons mensen maken, zegt de Elohim, naar ons beeld en onze gelijkenis. We zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Dat is onze oorsprong. Dus op wie mogen we lijken? Op God. Niet uiterlijk, want God is geest, maar op zijn karakter, op zijn aard, op zijn natuur. Daarom zegt Jezus ook, als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. En dan gaat het niet om het uiterlijk van Jezus, maar dan gaat het om zijn karakter. Wie hij is, hoe hij zich opstelt. Zo zit de Vader ook in elkaar. Dus dat kunnen we daarvan leren. Nou, die psalm die keert dus terug naar zijn oorsprong. En als je even naar je Bijbel kijkt, dan zie je dat centraal in je Bijbel staat het kruis. En als je vanuit dat kruis teruggaat naar Genesis 1, dan kom je allerlei strijd en moeite en zegeningen en allerlei dingen kom je tegen. En uiteindelijk kom je terecht in het paradijs waar de boom van het leven staat. Maar als je vanuit dat kruis naar het einde gaat, kom je via allerlei strijd en moeite en zegeningen terecht in Openbaring 2, waar de boom des levens staat. Dus of je nou terugkeert naar je oorsprong of doorloopt naar je bestemming, oorsprong en bestemming grijpen weer in elkaar, want je komt daar waar de boom van het leven is. Je bent nu op weg naar je einde, maar in wezen ben je ook op weg naar je oorsprong. Want je moet daar uitmonden waar Jezus is. Bij hem te zijn, voor altijd. Want dat is de lijn. Dat betekent dus dat in die Bijbel ga ik weer op zoek naar mijn oorsprong, naar het einde. En om daar te komen, moet ik dingen overwinnen. En dat doet die psalm ook. Die psalm overwint stromingen, die psalm overwint watervallen, die psalm overwint beren die hem proberen te vangen. De psalm gaat door tot hij daar is waar hij wezen moet. En als ik dan naar de Heer Jezus kijk, dan zie ik iets heel moois. Dan zie ik dat hij in staat is om dwars in te gaan tegen de gangbare meningen van zijn tijd. Waar iedereen nee zegt, zegt hij ja. Hij houdt vol tot het einde. Hij komt vanuit de hemel via de aarde weer terug in de hemel. Maar ondertussen volbrengt hij op aarde alles opdat wij weer terugkeren kunnen met hem in die hemel. Dus Jezus gaat dwars tegen de stromingen in. En dan komt Jezus hier en dan zegt hij tegen ons, wie ben ik volgens jullie? En dan is de vraag, kunnen wij stuk voor stuk antwoord geven wie Jezus voor ons persoonlijk is? Niet wat we gehoord hebben van anderen, maar wie die is. Ik sprak met een man en die zegt tegen hem, wat geloof jij nou eigenlijk? En hij zegt, hetzelfde als mijn kerk. Ik zeg, maar ja, wat geloof je kerk dan? Hij zegt, hetzelfde als ik. Ik zeg, ja, maar wat geloof jij in je kerk dan? Hij zegt, hetzelfde. Nou, dat schiet er niet op. Hij gelooft hetzelfde als zijn kerk, maar hij weet niet eens wat zijn kerk gelooft. En het is ook niet belangrijk wat je kerk gelooft. Het is belangrijk dat je zelf een ontmoeting hebt gehad met Jezus. Waarom denk je dat veel mensen vandaag de dag weglopen uit onze traditionele kerken? Omdat ze alles van horen zeggen hebben. En dat staat ze niet aan. Maar ze hebben nog niet een persoonlijke ontmoeting met Jezus gehad. En pas als jij een persoonlijke ontmoeting hebt gehad met Jezus, kan je geloof niet meer geroofd worden. Want je weet wie hij is, niet van horen zeggen, maar heel persoonlijk. Je hebt een ontmoeting met hem gehad. En dat is ijzersterk. Meelopen en napraten is niet moeilijk. Maar een eigen relatie met God maakt dat je echt iets te zeggen hebt. Want je weet waarover je het hebt. Je hebt hem leren kennen. Begrijp je nu waarom Paulus zegt, weet je wat voor mij het hoogste is? Hem te kennen. En de kracht van zijn opstanding. Paulus zegt niet, weet je wat voor mij het hoogste is om de gemeente te leren kennen of de kerk te leren kennen? Nee, het hoogste is om hem persoonlijk te leren kennen. En dat, als dat heeft plaatsgevonden in je leven, zal niemand dat meer kunnen roven. En dan komt Petrus en die zegt niet wat die andere discipelen zeggen, maar dan zegt hij, u bent de Messias. U bent de zoon van de levende God. En dan zegt Jezus, en jij bent Petrus een rots. Mensen hebben houvast aan je. Oh, wat mooi. Op het moment dat jij persoonlijk zegt wie Jezus voor jou is, zegt hij, ik geef jou ook een naam. Je gaat niet onder in de massa. Je bent iemand. Je bent niet een number. Je bent niet een nobody, maar je bent een somebody. Je bent niet een niemand, je bent een iemand. Je mag er zijn. En weet je hoe ik het weet? Omdat ik lees in Johannes 10 vers 3, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam. Bij Jezus ga je niet onder in de massa, je hebt een naam. Hij weet wie je bent. En als je je dienstbaar op wilt stellen in voorbeden, dan hoef je eigenlijk alleen maar de naam te noemen van degene waar je voorbeden voor doet. Want God kent het verhaal wel achter die naam. Hij weet wel wie je bedoelt. Ik neem je nog één keertje mee, je hoeft het niet op te zoeken, maar je kent het verhaal wel. De hoge priester met de efod en het borstschild, met daarop de 12 stenen, met daarop de namen van de stammen van Israël, gaat het heiligdom binnen en gaat voor God staan en doet eigenlijk niets anders dan God even in herinnering brengen, de namen van de stammen van Israël. En God kent het verhaal achter elke naam. En wij ook. Tuurlijk, als ik zeg Jacob, wat zeg jij dan? Bedrieger. Je kent het verhaal. Je weet wat het is. Ja, Jacob heeft gelukkig meer gedaan hoor. Hij heeft ook zijn zonen allemaal een profetie gegeven in Genesis 49 en hij is goed geëindigd. Maar er zit een verhaal achter een naam. En natuurlijk, als je voorbeden doet voor je zendelingen of wat dan ook, dan weet je niet altijd hoe het met ze is. En als je wel iets weet, mag je dat best tegen de Heer zeggen, maar het hoeft niet. Hij weet wel waar je het over hebt. Weet je wat er staat in Matthäus 6? Voordat je bidt, weet je hemelse Vader toch al wat er aan de hand is en wat je nodig hebt. Het is een beetje ontmoedigend, ik weet het. Maar dat komt omdat wij de fout maken dat wij nog altijd denken dat we hem iets nieuws vertellen. Maar voordat je bidt, weet hij toch wel. Je vertelt hem niks nieuws. Heb je wel eens verteld dat op een bid stond, het was nog geen hoor stond, het was nog een bid stond. En een lief iemand die begint te bidden en die zegt, lieve Heere God, zoals u zelf vanmorgen in de krant hebt kunnen lezen, gaat het niet goed met de stad. En dat vind ik schattig, hè? Ik zal er ook nooit kritiek op hebben. Nee. Wel denk ik eventjes van welke krant zou de Heere God lezen. Dat denk ik dan nog wel even. Maar dat maakt niet uit. Maar het punt is eigenlijk van, we hebben altijd de neiging om God te vertellen hoe het zit. En dat hoeft allemaal niet zo. Achter elke naam zit een verhaal. En het verhaal ken ik niet altijd, maar de naam. En weet je wat zo mooi is? In het Hebreeuws zeggen ze, en vergeet dat niet. In het Hebreeuws zeggen ze, zijn naam is hij zelf en hij zelf is zijn naam. Kun je dat volgen? Weet je wat dat betekent? Als jij de naam van Jezus op iemand legt. Als je iemand zegent in de naam van Jezus. Door wie wordt die persoon dan aangeraakt? Door Jezus. Want zijn naam is hij zelf. En hij zelf is zijn naam. En als je zo mensen zegent en voor hen bidt. En hun naam noemt voor de troon van God. Breng je God in herinnering wat er allemaal nog ligt. Hij weet het wel. Maar hij wil graag onderdeel zijn van onze gemeente. Want waar wij ons dienstbaar opstellen, gaat hij handelen. Wij willen God niet beperken, maar wij willen God helpen, omdat hij dat zelf zo graag wil. En toen ik hiermee bezig was, toen dacht ik, hoeveel mensen zouden hier in de helden nou zitten, die ook teleurgesteld zijn. Die misschien al zo lang bidden voor een bepaalde zaak. Die zich dienstbaar hebben opgesteld en moe zijn geworden. En eigenlijk niet meer zo goed weten hoe het nou verder moet. En toen was het net alsof de Heer tegen me zei, je moet ze bemoedigen, je moet voor ze bidden. Je moet voor ze bidden dat ze weer kunnen oppakken, dat als ze zich dienstbaar opstellen, ik er weer zal zijn. En ik door hen heen tot mijn doel wil komen. Want ik wil ze nog steeds gebruiken, omdat ik werk door mensen heen. En niemand van die mensen is per ongeluk op deze wereld. Alle mensen wil ik gebruiken voor mijn doel. En daar wil ik graag voor bidden. En zo wil ik dit afsluiten en voor jullie bidden in de naam van de Heer Jezus. Ja. En misschien als je even loskomt van die stoel en je gaat gewoon er even bij staan, dan kunnen we staan voor het aangezicht van de Heer. Als je niet kunt staan, is prima. Maar dat we een moment gaan staan voor het aangezicht van de Heer. En dat ik voor je mag bidden. Dat de Heer echt bij je is. Je aanraakt, je helpt, je bemoedigt. Vader in de hemel, als wij zo voor u staan. Dan bid ik dat u ons omarmt als een vader. En dat u ons uittilt boven de omstandigheden. Zodat we echt u mogen ervaren als de God van het licht. God van kracht. Dat we mogen zijn in uw tegenwoordigheid. Reinig ons, Heer, van onze teleurstellingen. Reinig ons van alle zwakheid. Reinig ons van alles wat in onszelf een beetje verloren is gegaan. We hebben de moed wat verloren. We zien het allemaal niet meer zo zitten. Maak ons daar los van. Geef ons nieuwe moed. Nieuwe vreugde. Om ons dienstbaar op te stellen. Tot u te naderen. In uw tegenwoordigheid te zijn. Op te komen voor anderen. En u te blijven vertrouwen dat u nog steeds wilt werken door uw kinderen heen, ook door ons. U heeft niemand afgeschreven. U wilt in ons zijn en door ons heen werken. En daarmee wil ik jullie zegenen in de naam van de Heer Jezus. Tot eer van zijn naam. Amen. Ga nog even zitten. Ik hoop dat jullie het lied kennen, maar ik weet niet of je het hier beschikbaar hebt. Het is 705 uit Opwekking. Ik weet niet hoe ver het boekje gaat.
Kijk, eerlijk gezegd, ja, had ik dat voorgesteld, maar het was een beetje moeilijk voor de organist.
Oh, nee, dan moeten we het niet doen. Dan sluit het maar af met een lied wat ze wel kennen dan. Jullie kennen het vast wel.
Maar In overleg met Gert-Jan kwamen we op 493.
Oh, dus kijk, dat is ook goed. Ja. Ken ik wel niet, maar dat maakt niet uit.
Oh, nou, ik ken het vast. Goed. Ja, ja. Jezus, wat een heerlijke naam. Dank u wel, Vader, dat we zo bij elkaar mochten zijn vanavond. Dank u wel voor dit lied wat we zo samen mochten zingen. Liefde die ons op doet staan en ook uw liefde die ons helpt om ons dienstbaar op te stellen. Heer, zo willen we bidden voor elkaar en bidden voor de week die voor ons ligt. Wilt u ons zo nabij zijn en leiden, ook als we straks naar huis gaan. Wilt u ons zo zegenen en brengen op de plaats waar we wonen, waar we verwacht worden. Dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden en elkaar aan u mogen opdragen. In Jezus' naam. Amen. Wel thuis en tot ziens. En er is nog even wat koffie en thee om samen met elkaar na te praten.